Je gebruikt hun diensten elke dag, waarschijnlijk zelfs op dit eigenste moment. Google, Amazon, Microsoft.
Ja.
In ons hoofd zijn het bijna een soort digitale goden geworden. Ze zijn onfeilbaar, altijd beschikbaar.
Altijd aan.
Precies. Maar wat nou als die onaantastbaarheid, als dat eigenlijk een zorgvuldig opgebouwde illusie is?
Mm-hmm.
Vandaag duiken we diep in een vlijmscherp artikel van Rob van Linda. De titel is Zelfs de techreuzen koken met water. En we gaan proberen zijn argument te ontleden. Het idee dat Europa's afhankelijkheid van deze Amerikaanse reuzen een soort tikkende tijdbom is.
Ja.
We gaan echt op zoek naar de kwetsbaarheden achter de schermen van de cloud.
Wat ik hier meteen zo fascinerend aan vind, en dat maakt de bron ook zo sterk, is dat dit niet wordt neergezet als een technisch probleem. Weet je wel, voor nerds in een serverruimte.
Nee.
Nee, het wordt vanaf de eerste alinea echt geframed als een fundamentele kwestie. Van geopolitiek, van economie en uiteindelijk zelfs ja, nationale veiligheid.
Dus niet werkt de techniek, maar...
Nee, de kernvraag is, wie heeft de digitale controle in de 21ste eeuw?
Oké, laten we dat eens even uitpakken. Het artikel begint met die metafoor die jij ook noemde, die de kern raakt. Zelfs de techreuzen koken met water.
Ja.
Dat klinkt zo simpel, maar wat bedoelt de auteur van Linda daar nou precies mee?
Nou, hij bedoelt eigenlijk dat we zijn vergeten dat de cloud geen echte wolk is. Het is geen magie.
Nee.
Het is een verzameling van de meest aardse fysieke dingen die je je maar kunt voorstellen. Gigantische, betonnen datacenters, zo groot als meerdere voetbalvelden.
Ongelooflijk.
Ja, en die vreten dus onvoorstelbare hoeveelheden elektriciteit, hebben constant koeling nodig om niet over te verhitten. En ze zijn verbonden met duizenden kilometers glasvezelkabel.
Over de bodem van de oceaan.
Precies. En het allerbelangrijkste punt dat die maakt, er werken mensen. Duizenden mensen die software schrijven, systemen beheren en ja, soms dus ook gewoon fouten maken.
Dat is een heel belangrijk perspectief. We praten erover alsof het een abstract concept is, maar jij zegt, het is uiteindelijk gewoon een gebouw vol computers.
Mm-hmm.
En daar kan de stekker uit. Mm-hmm. En de dron benadrukt dat dit dus geen theoretisch risico is, hè?
Het is de afgelopen jaren keer op keer gebeurd.
Precies. De auteur die somt een hele reeks incidenten op die aantonen dat die zogenaamd perfecte, onbreekbare systemen
wel
degelijk breekbaar zijn. Hij noemt het een litanie van digitale rampen. En die lijst in het artikel is echt, het leest als een script voor een rampenfilm. We hebben het over een AWS-storing, die van Amazon dus.
Juist.
Waardoor een groot deel van de wereldwijde e-commerce gewoon instortte. Een Google Cloud-storing, waardoor niet alleen Gmail en YouTube, maar ook diensten als Snapchat onbereikbaar waren.
Die herinner ik me nog, ja?
Ik ook. De paniek was voelbaar die dag.
En vergeet de grote metastoring niet. Facebook, WhatsApp, Instagram. Urenlang op zwart. Miljarden mensen dachten echt dat hun internet kapot was.
Ja.
En de auteur noemt ook een Cloudflare-storing. En hij omschrijft dat heel veelzeggend als het halve internet lag op zijn gat.
Wauw.
Het punt dat hij maakt is dus, dit zijn geen kleine haperingen.
Nee, zeker niet. De bron heeft het over storingen die soms wel 8, 10 tot wel 15 uur duurden. En de economische impact is gigantisch.
Mm-hmm.
De auteur stelt dat er elke keer miljarden aan waarde en omzet gewoon verdampen.
Ja, en dat is de paradox. Juist omdat die systemen zo succesvol en zo centraal zijn geworden in ons digitale leven, is de impact van een storing catastrofaal.
Precies.
En dat is ook waarom die storingen zo'n schok zijn. We zijn er zo aan gewend geraakt dat deze diensten er altijd zijn. Net als water uit de kraan of stroom uit het stopcontact.
Het is een vanzelfsprekendheid geworden.
Absoluut. Je draait de kraan open en het werkt. Je opent je browser en Google is er. En de bron stelt dus dat die perceptie, die aanname van onfeilbaarheid, ronduit gevaarlijk is. Omdat het ons blind maakt voor de risico's.
Het demystificeert het ook. Je stelt je een soort hypercomplexe reden voor, hè? Een soort digitale god die faalt.
Ja.
Maar de voorbeelden van de oorzaken die de auteur geeft, die zijn verrassend, alledaags, bijna lachwekkend.
Ja, absoluut. Als de gevolgen niet zo ernstig waren, dat is misschien wel de meest onthutsende passage in dat stuk.
Oké.
De bron somt de daadwerkelijke oorzaken op van die grote storingen. En het is dus geen science fiction. Het gaat om een softwareconfiguratie die net iets te snel wordt doorgevoerd.
Oei.
Een simpele fout in DNS-propagatie, zeg maar het adresboek van het internet. Een koelsysteem dat uitvalt in een datacenter in Londen.
Gewoon een stroomstoring.
Een stroomstoring. Een verlopen beveiligingscertificaat.
Een verlopen certificaat, dat vind ik bijna komisch.
Tja?
Je stelt je een super geavanceerde cyberaanval voor, maar dan is het dus eigenlijk gewoon de digitale equivalent van vergetene melk in de koelkast te zetten.
Te vies, die banaliteit is het punt. Of, en dit is misschien wel de meest menselijke, een simpele fout gemaakt door een technicus om 3 uur 's nachts.
Ja.
De conclusie van de bron is dan ook glashelder. De meest geavanceerde systemen ter wereld kunnen struikelen over verrassend alledaagse problemen. En dat, zo stelt de auteur, zou bij Europese beleidsmakers alle alarmbellen moeten doen afgaan.
Oké, dus die systemen zijn breekbaar. Dat is het technische verhaal. Dan zou je verwachten dat men in Europa zegt, ho eens even, we moeten onze afhankelijkheid misschien heroverwegen.
Mm-hmm.
Maar wat mij echt opviel in de bron is hoe de politiek hierop reageert. De auteur beschrijft precies het tegenovergestelde.
Ja, en dat is de kern van de paradox die hij schetst. Terwijl die technische kwetsbaarheid voor iedereen zichtbaar is, is de politieke reactie niet om afstand te nemen. Maar juist om de deur nog verder open te zetten. De regels worden in veel gevallen juist versoepeld om diezelfde Amerikaanse techreuzen aan te treden.
Je ziet de kwetsbaarheid, maar je reactie is om je nog afhankelijker te maken.
Exact.
Heeft hij daar een concreet voorbeeld van? Want dat klinkt bijna te gek voor woorden.
Zeker. Het meest sprekende voorbeeld dat hij aanhaalt is die recente investering van 5,5 miljard euro door Google in Duitsland.
Okay.
Voor de bouw van nieuwe datacenters. En volgens de auteur wordt dit daar dus gevierd als een nationale overwinning. Jubelende krantenkoppen. Kijk ons eens, we worden een technatie. Er komen banen.
Ja, de klassieke reactie.
Precies. Maar Van Linda prikt daar dwars doorheen. Hij zegt, dit is geen liefdadigheid. Dit is geen innovatie van Duitse bodem. Hij noemt het een strategische overname van vitale infrastructuur.
Hij gaat zelfs nog een stap verder, toch? Ik las een term die me echt bijbleef.
Inderdaad, hij gebruikt de term digitaal kolonialisme.
Wacht even, digitaal kolonialisme? Dat is een ongelooflijk zware, beladen term.
Zeker.
Meent hij dat serieus of is dat puur provocatie?
Het is absoluut bedoeld om te shockeren, maar hij onderbouwt het met een geopolitiek argument. En dat argument draait om een stukje Amerikaanse wetgeving, de Cloud Act.
De Cloud Act, ja.
Die wet geeft de Amerikaanse overheid onder bepaalde voorwaarden jurisdictie over data die is opgeslagen door Amerikaanse bedrijven. En de cruciale toevoeging is,
laat me raden,
zelfs als die data fysiek op servers in Europa staat.
Dus om het even heel concreet te maken, een database van een Duits ziekenhuis, vol met gevoelige patiëntgegevens, die fysiek in Frankfurt staat, op een server, zou in theorie door een Amerikaanse inlichtingendienst kunnen worden ingezien.
Ja.
Puur omdat die server eigendom is van Microsoft of Google. Is dat wat de auteur zegt?
Dat is exact de implicatie die hij schetst. Dus je combineert een paar elementen. Een Amerikaans bedrijf bouwt, controleert en beheert de ruggengraat van de toekomstige Europese digitale economie.
Juist.
Die infrastructuur valt onder Amerikaanse wetgeving. En tegelijkertijd, zo stelt de auteur, is er een schrijnend gebrek aan sterke Europese alternatieven.
Dus zijn conclusie is snoeihard.
Ja. Europa wordt op deze manier een afhankelijke huurder in andermans digitale imperium.
Die metafoor van de huurder is raak. Je bouwt je huis niet op je eigen grond, maar op gehuurde grond.
Ja.
Waarbij de huisbaas de regels bepaalt, de sleutels heeft en ja, binnen kan komen wanneer hij dat nodig acht.
Precies. Maar de auteur stelt dat het nog verder gaat. De inzet wordt steeds hoger, toch?
Wat bedoel je?
Nou, die afhankelijkheid neemt alleen maar toe. Steeds meer cruciale onderdelen van onze samenleving worden cloud native.
Cloud native?
En dat betekent eigenlijk dat ze vanaf de grond af aan ontworpen zijn om volledig in de cloud van een van deze giganten te draaien. Ze hebben geen eigen systemen meer als backup.
Oké, en waar moeten we dan aan denken? We hebben het niet meer over Netflix of een webshop, neem ik aan.
Nee, absoluut niet. Het artikel somt een lijst op van sectoren die in rap tempo volledig afhankelijk worden. En dan hebben we het over het openbaar bestuur.
Burgerdiensten.
Ja. Kritische infrastructuur zoals water- en energiebeheer, defensiesystemen, de gezondheidszorg met elektronische patiëntendossiers, logistiek, transport, zelfs onze energievoorziening.
Oké, dus nu snap ik het doemscenario dat hij schetst. Een grote storing bij een van deze hyperscalers, Amazon, Google, Microsoft, die domineren de hele markt. Zo'n storing is dan niet meer mijn webshop is een dag down.
Nee.
De impact wordt dan de sluizen in Zeeland reageren niet meer. Of de patiëntgegevens in een ziekenhuis zijn urenlang onbereikbaar.
Precies. Als een webshop een dag offline is, kost dat geld. Heel veel geld. Maar het blijft economische schade.
Juist.
Maar het scenario dat de auteur voor de toekomst schetst, is dat een grote storing bij één van deze partijen niet alleen geld kost, maar een heel land kan verlammen.
De impact verschuift van economisch naar maatschappelijk ontwrichtend.
Exact.
Dan blijf ik toch met die ene vraag zitten. Waarom, als de risico's zo enorm zijn en zo duidelijk zichtbaar worden, waarom rent Europa dan juichen deze afhankelijkheid tegemoet?
Ja.
Wat is de psychologie daarachter, volgens de bron?
De auteur analyseert dat ook. Hij omschrijft het als een politieke paniek om eindelijk bij te benen.
Oké.
Er heerst in veel Europese landen een diepe angst om de technologische boot te missen. Om irrelevant te worden in een wereld gedomineerd door Amerikaanse en Chinese tech.
De angst om een digitaal ontwikkelingsland te worden eigenlijk.
Exact. En die angst leidt volgens de analyse in het artikel tot wat hij noemt uit wanhoop gedreven deregulering.
Wat bedoelt hij daarmee?
Nou, dat men de eigen regels, de eigen waarborgen overboord gooit om maar die grote glimmende investeringen van een Google of een Microsoft binnen te halen.
Het voelt als vooruitgang.
Ja, het ziet er goed uit in de pers. Maar in werkelijkheid offer je je strategische veerkracht en onafhankelijkheid op voor de lange termijn.
Oké, het is een vrij somber beeld dat hij schetst. Een breekbare technische basis, een risicovol beleid en escalerende gevolgen. Biedt hij ook een uitweg?
Ja, zeker. Hij sluit af met een oproep tot actie. De kern van zijn oplossing ligt in een fundamentele verandering van denken.
Oké.
Hij vat dat samen in drie pijlers die beleidsmakers als een mantra zouden moeten herhalen. Cloud is macht, data is soevereiniteit, infrastructuur is geopolitiek.
Dat is helder. De keuze voor je digitale infrastructuur is dus geen puur commerciële of technische beslissing.
Nee, het is een fundamenteel geopolitieke keuze.
En wat betekent dat in de praktijk? Wat zijn de concrete aanbevelingen die hij doet?
Hij lijst een aantal concrete stappen op. Ten eerste, investeer in je eigen onafhankelijke Europese cloud-aanbieders. Zorg dat er serieuze alternatieven zijn.
Logisch.
Ten tweede, bouw aan soevereine infrastructuren. Zorg dat de meest kritieke data van overheid, defensie, zorg draaien op Europese bodem onder Europese wetgeving.
En beheerd door Europese partijen.
Juist. Hij noemt ook het gebruik van hybride modellen, wat een pragmatische tussenweg is. Dus niet alles bij één Amerikaanse gigant.
Je spreidt je risico's.
Precies. Je combineert verschillende aanbieders, inclusief je eigen systemen, om afhankelijkheid te verminderen.
Dat klinkt logisch, maar ook als een enorme opgave. Die Amerikaanse bedrijven hebben zo'n voorsprong. Is dat niet al een verloren race?
Dat is de cruciale vraag. En de auteur erkent dat het een zware dobber is. Daarom is zijn laatste en misschien wel belangrijkste aanbeveling niet technisch, maar politiek van aard.
Ah.
Hij roept op tot het tonen van strategische capaciteit en politieke moed. Het gaat niet meer om mooie slogans over datasoevereiniteit in beleidsdocumenten.
Nee, je moet het gaan doen.
Je moet het fundament daadwerkelijk gaan bouwen. Blind vertrouwen op bedrijven die, zoals we hebben gezien, een hele dag plat kunnen liggen en onder een andere jurisdictie vallen, is volgens de bron geen strategie.
Wat is het dan wel?
Hij noemt het ronduit strategische naïviteit.
Dus als ik de kern van dit diepgaande stuk samenvat, is de boodschap: stop met de illusie dat deze techgoden onfeilbaar en welwillend zijn. Erken dat de controle over je digitale fundering de belangrijkste strategische keuze van deze eeuw is.
Ja.
En begin met bouwen aan je eigen huis in plaats van te juichen omdat een buitenlandse huisbaas je een mooie huurwoning aanbiedt.
Anders ben je een klant met onafhankelijkheidswaan. Dat is de vlijmscherpe zin waarmee de auteur afsluit. En die zegt eigenlijk alles.
Een krachtige en ontnuchterende conclusie.
Zeker. De bron richt zich op de soevereiniteit van landen en van Europa. Maar een interessante vraag om voor jou mee te nemen als je hier naar luistert, is deze. Waar staat jouw data eigenlijk? De data van je werk, je meest persoonlijke foto's, je communicatie met vrienden. Op welke infrastructuur leef jij je digitale leven? Wie heeft daar de uiteindelijke controle over? En, misschien wel de belangrijkste vraag na dit alles, wat is jouw persoonlijke plan B als die infrastructuur morgen een dag offline gaat.